Goedemorgen en een zalig kerst aan iedereen. Ik zou beginnen, maar ja, misschien een beetje te verwachten, met Lucas 1, vers 26. En dat gaat natuurlijk over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Als jullie het hebben, ja, ga even lezen. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden. Tot zover het stukje. Kijk mensen, het is vandaag kerstdag en wereldwijd komen mensen samen om dit te vieren. Ik denk eigenlijk dat praktisch iedereen op deze wereld momenteel weet dat vandaag kerstmis is. En al was het niet door geloof, dan is het gewoon door de kerstman en de vele kerstfilms en kerstspecials, de versieringen, kerstbomen, verlichting. Kerst is bij wijze van spreken heel sterk aanwezig in deze wereld. Of je het nu viert of niet, je zal weten dat kerst is. En de meeste mensen, maakt niet uit waar in deze wereld, ben ik van overtuigd, weten ook dat we op die dag de geboorte van onze Heer Jezus vieren. En ik hoef daar geen tekeningetje bij te maken dat in deze wereld en deze tijden de geboorte van Jezus voor velen die kerst vieren nu niet bepaald de reden is waarom dat we samenkomen en vieren. We gaan er eerlijk in zijn. Misschien voor wij christenen wel, of voor een paar van die oldschool katholieken, of voor mensen die echt overtuigd zijn, maar geloof me, ik denk dat op vele feesten gisternaam de naam Jezus niet echt is gevallen. Er zijn ook christenen die beweren dat kerst vieren van de duivel is. En een kerstboom zetten ook. Dat heidense feesten zijn en symbolen. En daar zit er ook een klein beetje waarheid in. Maar om hier nu te gaan beweren dat God je zal veroordelen omdat je een kerstboom zet. Of met je familie samenkomt. Maar ik denk dat dat een brug te ver is. Maar ik heb dat al gehoord onder christenen. Ik ben persoonlijk van mening dat dat eigenlijk je eigen keuze is. Ik persoonlijk zet geen kerstboom. Maar dat is eerder omdat ik te lui ben en ik heb geen zin om daar geld in te steken. Ja, dat is... En ook als ik erin zetten, staat hij er vaak, waarschijnlijk nog in april nog, mezelf kende. En mijn kerstkaartjes staan er ook vaak nog in mij. Dus als je kerstkaartje wil sturen, hij wil dan dat al een half jaar dat staat en bewonderd worden aan de guy. Het is wel, sorry. Eerlijk zijn we mooi. Maar toch, wanneer ik bij mensen kom, zoals bij mijn vader, thuis, geniet ik wel van die sfeer, ook in de stad en zo. Behalve de kerstliedjes. Die verlichting, die pakjes dan, dat liggen voor het neefje en het nichtje, die ondertussen al verre, hou niet meer zo jong zijn. Mijn vader zet ook altijd een kerst al. En af en toe staar ik daar wel naar en denk dan wel een keer aan de Heer. En hoe zou dat er nu werkelijk uitgezien hebben? Want ja, we kennen dat beeld. Hè. En ook soms hoe Europees dan die popjes er niet uitzien voor mensen in het Midden-Oosten, oude Midden-Oosten. Behalve dan die ene van de drie wijzen. En mijn moeder vroeger, toen ze dat nog leefde, vond het ook altijd leuk om die figuurtjes weer op een andere manier te gaan opstaan. Met de nodige dosis humor. Bijvoorbeeld de os en een ezel in plaats van Maria en Jozef. Of ze zetten een matchbox-autootje erin. Of een He-Man of een Ghostbuster, waar ik vroeger als kind mee speelde. En ze zetten altijd een kaartje dat ze kocht, of ooit kreeg, ik weet het eigenlijk niet, met Maria en Jozef, die naar de kribbe keken en zeiden: oei, het is een meisje. Moest ze nog leven... En ook zelf als christen nu, ik zou daar nog altijd mee lachen, want ik mis dat soms wel, en letterlijk dat ik ook haar mis, dat was haar humor. En geloof was niet aan de orde in ons thuis, dat heb ik al vaak gezegd. En de meeste mensen kent kerstverhaal. De wereld is ervan doorbakken, laat ons eerlijk zijn. Maar voor velen is dat wel een achterhaald fabeltje. Dat is zo gezegd geschreven door de kerk om ons te doen geloven in Jezus. En er gaan veel theorieën rond over de gebeurtenissen in het kerstverhaal. Sommigen zelfs te hek voor woorden. Ik weet ook behoorlijk zeker dat Jezus waarschijnlijk niet op 25 december geboren is. Ik betwijfel dat sterk. Onze tijdsrekening begint eigenlijk maar wanneer dat Jezus er was. Dus iets dat op zich al heel merkwaardig is. En inderdaad, die datum is eigenlijk ook een datum waarin dat vele volkeren eigenlijk gewoon de verlenging van de dagen begonnen te vieren. En voor sommigen is dat dan ook een reden om het christendom te verwerpen, omdat dat toch maar een heidens feest is en dus een heidens geloof omgevormd tot een monotheïstische godsdienst en de kerk er eens weer een keer goed liggen had, zeggen ze dan, alsof dat een bewijs is dat onze geloof in Jezus dikke zever is. Tja, velen willen het geloof niet, dus elke reden is goed om te verwerpen. En laat ons eerlijk zijn, de Bijbel vertelt ons ook nergens de geboortedag van Jezus. En het kerstverhaal komt ook enkel voor in Lucas en Matthäus, Evangelie en ook al die dingen die daarin gebeuren. Het is ook niet dat dat 1000 keer herhaald wordt in heel schrift. Maar toch gebeurt er veel in dat verhaal, maar ik kan eerlijk zijn, ik ben niet de persoon om daar hier nu een studie over te geven, over die herders en die wijzen en die ster, ik ben daar niet voor bekwaam. Ik heb daar zelf nog heel veel vragen bij, de juiste studie heb ik nog niet gevonden. Veel interpretaties, visies, ik zei het al, sommige nog zotter dan andere. Maar ik wil toch eens vandaag stilstaan bij kerstmis. Kerstmis. Een mis gevierd eigenlijk voor onze Heer Christus. Een eredienst voor de Christus. Want geloven of niet, onze Heer heeft best wel een stempel gedrukt op de wereld. Iets dat we als christen best mogen herkennen. En best trots op mogen zijn. En misschien staan we er eigenlijk veel te weinig bij stil, mensen. En dat is best jammer. Ik heb me voor deze boodschap dan ook een beetje laten inspireren door een van mijn favoriete sprekers, namelijk Rick Watts. Want hij opende mijn ogen eigenlijk voor zaken dat ik eigenlijk zelf heel vanzelfsprekend vind, net als velen. Maar waar dat ik nooit bij stil stond dat de komst van onze Heer, het Evangelie en de Heilige Geest, er een ontzettende rol aan in speelt. En ook onder christenen merk ik dat. Een boodschap waar we ons als christen best een beetje meer bewust van mogen zijn. En als we het stuk van daarnet lezen in Lucas, merken we al meteen dat er iets heel groots wordt aangekondigd. En we staan daar niet meteen bij stil misschien, maar wat er wordt aangekondigd is ook waar het volk Israël al heel lang op zat te wachten. Er was een koning beloofd. En die koning wordt hier aangekondigd. En Lucas zegt, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wauw, dat is niet niks in mensen. En die aankondiging kwam er ook niet door een mens, zoals een profeet bijvoorbeeld. Nee, het kwam er door een engel, Gabriel. Maar al eeuwen daarvoor werd de komst aangekondigd van onze Heer, onze koning. Profeet Jesaja bijvoorbeeld, maar ook al vanaf Genesis werd de belofte al gemaakt. En doorheen het hele Oude Testament worden we in feite voorbereid op de komst van een koning, die ooit voor verlossing zal zorgen en de relatie tussen mens en God zal herstellen. En Israël heeft koningen gekregen. Goeie en ook minder goeie. Maar zelfs de allerbesten, zoals bijvoorbeeld een David, worden ook niet zonder zonde, worden ook niet volmaakt. En als je kijkt naar het volk Israël, laat ons eerlijk zijn, het was soms ook maar een ongelovig, wantrouwig volk. Zelfs na alles wat dat God al had gedaan voor hen, zoals de bevrijding uit Egypte, of het binnentreden in het beloofde land, of het bouwen van de tempel. Toch bleven ze zich afvragen waar dat God bleef, waarom Yahweh nu nog niet was teruggekeerd, klagen en zagen soms en soms zelfs ronduit ondankbaar. Zowel in de woestijn als in de ballingschap bijvoorbeeld. En soms waren ze ook bezig met zaken en rituelen waarvan dat ze eigenlijk moesten weten dat dat compleet fout was. Precies hetgeen dat eigenlijk voor hun ondergang zorgde. En dat werd wel eens in hun neus gewreven door de profeten. Niet altijd de meest leuke stukken om te lezen. Niet omdat ze moeilijk zijn, maar soms lijkt het wat er niks goed is in die stukken. Maar er wordt wel iets aangekondigd. De profeten waren duidelijk. We moesten en mochten blijven vertrouwen op God dat de belofte, de terugkeer van Yahweh, in vervulling ging gaan. En soms wel best nauwkeurig profiterend over het waar en hoe van deze gebeurtenis. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Immanuel, wat dat betekent, God met ons. Dus opnieuw God met de mens. En in Micha 5 lezen we vers 1. En u Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u, zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, zijn oorsprongen zijn van oudser, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hem overgeven tot de tijd dat zij baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere, zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Mensen, wat er in dat stukje verteld wordt, weten dat het uiteindelijk ook zo zal geschieden. Wel ongelooflijk. En mensen, wij vieren dat eigenlijk vandaag. En niet alleen wij, maar de helft van de wereld. De naam Kerstmis toont dat aan. De Heer is gekomen. En als je de inleiding in Lucas leest, op hetgeen dat ik daarnet gelezen heb, die leidt tot de aankondiging van Jezus' geboorte, wel, dan merk je heel duidelijk dat Lucas ons geen fabeltjes wil wijsmaken, want Lucas 1 vers 1 tot 4 leest. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, geachte Theophilus, opdat u zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Ik heb er al een keer over gesproken, ik ga dat niet uiteenzetten nu, maar het punt is dat Lucas zekerheid geeft over de gebeurtenissen en vooral wou dat dat juist werd doorgegeven. Beseffen wij als christen eigenlijk wel voldoende wat dat we geloven, vraag ik me soms af, of aanvaarden we enkel het uit gewoonte? Maar ook, beseffen we eigenlijk de impact dat dat heeft gehad op deze wereld? We kunnen de katholieke kerk verwijten dat ze het geloof onderschept hebben en zo een stempel opgedrukt en ja. En er zit ontzettend veel niet-christelijke symboliek in kerstmis, zoals de kerstman, de kerstboom enzovoort. En de hele reeks cadeautjes, dat staat niet in het woord, niet in het schrift. We kunnen daar uren over palaveren, zeggen dat dat niet christelijk is. En ja, het zit daar waarheid in, ik weet dat. Maar dat is mijn punt niet vandaag, echt niet. Want hoe dat je het ook draait of keert, de wereld viert vandaag de geboorte van onze koning, mensen. De wereld heeft zelfs zijn gehele tijdslijn aangepast aan de komst van onze koning. Want onze tijdslijn leest na Christus. Ik heb lang gedacht dat dat een wonderschuld van de katholieke kerk werd, dat ze dat gebruikt hadden om de wereld te onderdrukken. En ik had er een heel negatief beeld over die dingen. Ik kan nu niet beweren dat ik nu plots zo pro-katholiek geworden ben. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik dacht dus dat dat het werk van mensen was. Maar ik begin dat toch anders te zien. Ik begin toch te zien welke indruk en invloed dat onze Heer heeft gehad. Zoals ik al zei, zelfs onze tijdsrekening is erdoor veranderd. De Joden hebben ook misschien een andere kalender. De Maya's ook, boeddhisme ook, islam ook. Maar wanneer dan al die mensen vandaag een officieel document moeten ondertekenen en de datum erbij zetten, wel, er staat 2022, mensen. 2022 jaar na Christus. Misschien moet je daar toch een keer bij stilstaan. En dat is nog maar een voorbeeld. De naam Kerst komt ook van Christus. Kerstmis, Christmas, Christmas. Zoals dat ik al eerder zei. Het is een eredienst voor onze koning. Koning Jezus, dat was de oorsprong. Dat was het feit. Daarover hing het. En of dat je het nu gelooft of niet, onze Heer is dus gekend over alle hoeken van de wereld. Noem mij één God die zo'n impact heeft gehad. Zelfs India, met hun tienduizenden goden, leven ook in het jaar 2022. En kennen ze de naam Jezus? Ja. Maar wie kan er hier een naam wat een oppergod noemen? Of wie kan er vijf noemen? Ik niet persoonlijk. Ja, de wereld verlangt al lang naar de Christusmensen. En zelfs al kijken we naar films, ja, het is misschien jammer, maar hoe vaak hoor je ze ook niet vloeken met de naam Jezus? Of wij doen dat soms ook, met onze Vlaamse tong, met het woord God erin. Maar het gaat nog veel dieper, mensen. Kijk, er is een akelige leugen binnengeslopen in de wereld. Zeker hier in het postmodernistische Westen. Het is een beeld dat jullie wel gaan herkennen. En gaat horen wanneer je over Jezus wil praten in de wereld met mensen die niet geloven. Vaak horen wij dat alle kwaad, onderdrukking, het huidige systeem enzovoort, er is gekomen door de kerk en dus door God. En dan halen ze het Oude Testament boven met de verhalen bijvoorbeeld over de verovering in Canaan, het beloofde land. Hoe God dat onschuldige volk een kopje kleiner heeft gemaakt, dat is toch niet te doen, dat is toch een lelijke God. Of hoe negatief waren de profeten niet. Of dat we in een klem worden gezet door een idee van de hel. En dat de blanke man eeuwenlang met de Bijbel en het zwaard hele volken heeft gedwongen tot bekering en dus volgzaamheid. Dus noods met de nodige moorden. Kijk mensen, De kerk heeft zijn schuld. Onze geschiedenis kent bloed. De grootst denkbare gruwel heeft al plaatsgevonden. Ah ja, soms in de naam van Jezus en in God, of een andere God. Maar de karikatuur dat alle volkeren dus gewoon bezig waren met een vredevolle zelf te zijn, één met de natuur, van geen kwaad bewust, totdat dat plots de God in de Bijbel kwam en het zwaard kwam en al dat vredevolle mooie oude heeft met de grond gelijk gemaakt, op de meest bloedige wijze, met andere woorden, dat God dat heeft verbrot. Niet waar, mensen. Maar ik kom wel later op terug. En in de wereld van vandaag, waar dat iedereen vrij wil zijn of moet zijn, waar we heel de week uitkijken om te gaan feesten en ons te gaan bezatten en nog een meisje binnen doet, dan is het compleet. En de kater pakken we er maar al te graag bij. Kortom, vrij zijn. Als je dan je Bijbel leest, ja, dan is het lekker dat God ons berooft van alle fun in het leven. De ultieme pretbederver, zeg ik soms. Alles wat de wereld promoot, mag niet van God. En die christen zijn toch maar een bende dikke netten, heiliger dan de paus, en de paus is ook al niet heilig. Kijk mensen, dat leeft heel sterk bij mensen. Dat wordt zelfs zo aangeleerd op universiteiten. Ik weet dat. Het is het paradepaardje van top-atheïsten like Richard Dawkins en zijn boek The God Delusion, waarin hij dat helemaal uiteenzet, was een ware bestseller. En dan hoor je ook nog van, ah ja, en by the way, de wetenschap heeft toch de evolutietheorie bewezen en bevestigd, dus God bestaat niet. Hoor je heel vaak. En om dan te aan te geloven, volgens hem moet je dan gewoon dom zijn of gebrainwashed, niet goed wijs. Ik krijg dat vaak in mijn gezicht geworden. En zeker de laatste tijd, wanneer ik eindelijk dieper en dieper in mijn geloof wil staan, maak het er niet makkelijker op. Het is een populaire leer in deze wereld, in deze tijd. Maar ik ga een keer iets zeggen waar sommigen van jullie van gaan schrikken. Veel van die mensen die zo denken, leven eigenlijk christelijker dan je denkt. Erger nog, dat ze zelf denken. Ik ga het wat vertellen dat ik lang ook niet zag, omdat me nooit is verteld, maar we leven in feite in zeer christelijke tijden. En voordat je meneer Zot gaat verklaren, want inderdaad, de loop van alles geeft. En ik vrees dat we allemaal in turbulente tijden aankomen in deze wereld, maar laat me even uitleggen. Spreker Rick Watts zei, het evangelie heeft al gewonnen. Niemand van ons kent een wereld zonder het evangelie, omdat simpelweg al heeft plaatsgevonden. We vinden zo vanzelfsprekend dat we er niet meer bij stilstaan. En dus ook niet meer zien welke kracht dat erachter zit. En wat die kracht heeft veranderd voor de mens en voor de wereld. Want het evangelie betekent natuurlijk ook de geboorte van de Christus, wat vandaag wereldwijd gevierd wordt. De kruisdood en de opstanding, als kers op de rode taart, de uitstorting van de Heilige Geest. Die geest heeft niet stilgezeten, mensen. Zomaar een jammere, zwakke geest zijn, moest hij enkel en alleen wij, evangelisch christenen, zo naar naraakt. En daarnaast niks zo gedaan hebben. En ook wij evangelisch christenen zijn vaak ook maar een zootje ongeregeld. Wij kennen ook onze struggles, we struggelen ook nog met zonde. En soms botst het ook onder ons christenen een keer. We zijn niet altijd het beste voorbeeld. Maar als wij maar het enige resultaat zijn, het enige werk van de Heilige Geest, dan is die Geest niet echt sterk, vind ik. Maar nee, de Heilige Geest heeft wel zijn werk gedaan. Veel groter dan we soms ons bewust van zijn. Ik wil dat tonen aan jullie. En ik wil ook aantonen dat die geest niet enkel heeft gewerkt in ons christenen, maar ook heel de geschiedenis heeft veranderd. De geschiedenis van de mens is afschuwelijk. En ons heden ook, we gaan dat is nog niet oké. En als christen is het makkelijk om enkel slechte te zien, want we willen natuurlijk nu al de volle glorie van de Heer al zien. Maar sorry, het koninkrijk die voor ons klaarstaat, is nu nog niet. Maar, vind je het normaal dat je vrij kan denken? Vind je het normaal dat er vrijheid van onderwijs is? Vind je het normaal dat we met verschillende politieke meningen in één maatschappij kunnen leven, onder één dak soms zelf? Vind je het normaal dat we waarde hechten aan onze medemens? Vind je het normaal dat er een vangnet is voor zwakken en zieken en armen? Dat er vrijheid is van godsdienst zelf, van meningsuiting? En wat je dat normaal vindt, zorgt dan ook dat je het evangelie daarvoor dankt. God houdt van onze vrijheid, mensen, onze vrije wil. Zonder dat waren wij maar robotten, die enkel en alleen deden wat dat hij zegt. Nee, vrije wil is voor hem heel heilig, als we kijken naar onze God. Ook al weet hij en wist hij dat die vrijheid ons soms kan brengen tot een afscheuring van hem. Zonder die vrijheid kon Adam en Eva nooit van die boom van kennis en goed en kwaad eten. Hij zou dat kunnen perfect geprogrammeerd hebben in ons, zodat dat niet kon gebeuren. Maar God koos om dat niet te doen. Hij gaf ons die ruimte. Nooit vergeten, mens. God schiep de mens en zag dat heel goed was. maar je zei nooit dat het perfect was. Er was ruimte, mens. En dat is liefde. Iedereen die een kind krijgt en kijkt naar dat onschuldige wezentje dat je net de naam hebt gegeven, ziet dat als het perfect wezen, de ultieme onschuld. Totdat heel de nacht ligt te blaren. En van het moment dat het kan spreken, kan het ook liegen. Met een mond vol chocola had dat zijn dat dat nooit in de buurt van die chocola geweest is. Dus noods met een glimlach op zijn gezicht. Maar hij stopt met de houden van dat kind. God zal nooit stoppen met de houden van zijn kind. De liefde die God voor zijn schepping heeft, is ongezien, mensen. Zelfs zo ongezien dat we het vaak niet geloven. Ik heb er soms moeite mee hoe dat de kerk, ook de evangelische kerk en de katholieke kerk van vroeger in school, leek mij ook zo. Ze ons altijd wel wringen in regeltjes en wetjes. En vage theologische inzichten wel opleggen. En hoe het dan ook moeilijk, niet moeilijk is dat de wereld zo kijkt naar ons. Maar onze God is veel mooier, mensen. Laat ons een keer teruggaan in de tijd voor het evangelie. De Spartanen gingen rond, Spartaans gedrild, vandaar dat woord, om al wie dat als minder zagen gewoon uit te moorden. Julius Caesar vermoorde 1 miljoen mensen, in een wereld waar er nog niet zoveel mensen waren. Hè. Hij nam er nog een keer zoveel in slavernij. Niemand dat dat van opkeek. Dat was simpelweg de gang van zaken in die tijd. En ook de westerse mens is hier schuldig aan. En vaak, ik ben al een beetje beu, zeker in de tijden van vandaag, horen wij dat de slavernij een christelijke uitvinding is, maar zegt op de Amerikaanse slavernij van de Afrikaan daar. Amerika, die zogezegd een joods-christelijke opzet had. En we kregen wel de volle lading. En de slavernij is gruwelijk, menselijk dat die was. Maar slavernij gaat wel terug naar de allereerste beschavingen. Nee? Tot in Mesopotamië. Van als dat mens kost mensen, was die slaven te pakken. En ook Gods volk was in slavernij in Egypte. Slavernij kende in feite zijn oorsprong in Afrikaanse grond. Jammer genoeg. En die slavernij in de oudheid was gruwelijk. Hè? Mensen werden gezien als onwaardig, beesten, vee. En werden ook zo behandeld. En toch was er niemand dat daarvan opkeek. Dat was normaal. En ook niet vergeten, als je het woord slaaf leest in de Bijbel, was dat soms wel een slaaf met rechten. Die om de zoveel jaar zichzelf kon vrijmaken volgens de Joodse wet. Wel, dat was ondenkbaar daarvoor. Ondenkbaar. Bedenk maar een keer hoeveel rechten dat wij hebben vandaag als werknemer. Bij een werkgever. Er was geen vakbond in vroeger. Maar we klagen liever dan dankbaar te zijn. En ook ik soms. En mensen kunnen zeggen dat het gruwelijk is hoe dat God ons dwong om dierenoffers te brengen in het Oude Testament. En zeker de vegans en de vegetariërs van deze wereld. Maar weten we eigenlijk wel dat de volkeren daarvoor en daar rond mensen offerden? Voor de goden te behagen, maagden en baby's. En dat bijna in alle culturen in de oudheid, van de Maya's tot het Romeinse Rijk. Het was het volk Israël, het Joodse denken, de Joodse wet, die daar als eerste een verbod op bracht. Maar daarmee stopt het niet. We lezen in de Bijbel hoe bepaalde volken dat heel gewoon vonden. En hoe God ook die volken veroordeelde, soms zelfs uitschakelde. Maar de postmodernistische mens hier in het Westen leest die verhaal en ziet God als de boemer met het zwaard. Het enige mensenoffer dat God ooit zelf bracht, is het offer van zichzelf, mensen. Van de Christus zelf, Jezus zelf. Zelf Abraham moest zijn zoon niet offeren. Maar Abraham was toch trouw genoeg om dat ervoor over te hebben. Maar God verlangde dat uiteindelijk niet. God ging zelf zijn eerstgeboren zoon offeren. Ik hoop dat jullie parallel zien. Staan wij wel stil bij hoe gruwelijk die tijden waren. En als je denkt dat de mens daar gewoon is en geëvolueerd op natuurlijke wijze, en dat dat dus niet per se het werk is van onze God, en dus gewoon evolutie, wel, laat me een keer een anekdote vertellen. Ik zag ooit een reportage van primitieve stam in het Amazonewoud. Primitieve stam in hedendaagse tijd. En we weten dat er in het Amazonewoud serieus gekapt wordt. En er woont daar dus nog steeds primitieve stam, hier en daar. En in die reportage over die man en zijn team probeerde hij eigenlijk die stammen uit dat gebied te halen en te redden. Want anders waren ze gewoon vermoord en geplatwalst door de bulldozers, de kranen en de machines. Eigenlijk een heel christelijke daad, want dat toont liefde voor zijn medemens. Ook al zijn ze primitief, en ket is ze niet, je hebt er hart voor. Christelijk mens, christelijk. Ook al is die praktijk van dat platwals natuurlijk ver van christelijk. Soms denk ik wel aan de studies van Jos momenteel van Noah. Ik vind de complexe materie, maar de zegen en vloek. Het gaat samen, mensen. We zien je nog niet in het koninkrijk, mensen. Maar bon, God werkt. Kijk, wat dat die man opviel aan die stammen, tijdens het redden van die stammen, was hoe meedogenloos dat die stammen waren tegenover elkaar. Hedendaags, ik klap niet over 2000 jaar geleden. Ze namen dus die stammen mee naar een groot, veilig strand in de buurt. En het was al heel moeilijk om dat te kunnen doen. Want ook al kom je ze redden, zij begrijpen dat niet. En je vermoorden is dan ook heel normaal. Het duurde soms weken om hun vertrouwen te winnen. En dus die stam te kunnen verwijderen, redden eigenlijk van hun eigen dood. En men moest uiterst voorzichtig zijn. En tijd winnen door te onderhandelen met de ondernemers die klaar stonden met lege bulldozers en voor hen time is money. Maar wat nog veel moeilijker was, was om die stam samen op dat strand te krijgen waar ze veilig waren. Zonder dat ze elkaar gingen uitmoorden. Soms konden ze maar een meter per dag met een bootje dichter komen. Omdat aan de andere kant van dat strand, die standen daar waren, klaar stonden met spelen, roepen, tieren, stonden met de glimlach, klaar om gewoon die stam die komt kapot te maken. Gewoon af te slachten. En meestal lukte hen dat, weliswaar met heel veel geduld. Kijk, die man deed een ontzettend nobele actie voor die stam te rennen, vind ik. Maar waarom vertel ik dat nu? Kijk, het idee dat primitieve volkeren allemaal samen, als een bende hippies, en één met de natuur samenleefden in vrede, totdat die blanke man dat kwam met zijn zwaard en de Bijbel. Die vlieger gaan niet op, mensen. Ik zit denken bij een beu dat zo de wereld rondgaat. Die man was heel duidelijk. Die stam kon elkaar uitmoorden met de glimlach op hun gezicht. En dus noods opeten achteraf. En dat in hedendaagse tijden. Hè? Niet 20 jaar geleden, niet 60 jaar geleden, niet 10 miljoen jaar geleden. Nu. Nu. En waarom? Zijn er nooit geproefd van een wereldrespect van het evangelie? Dat staan de natuurlijke evolutie van primitief naar beschaafd waar ze zo graag in geloven. Want waar is dat dan bij hen? Die mensen waren niet gecultiveerd. Ze waren niet doordrongen. En ze hebben het werk van de Heer nooit geproefd. Zoals wij. Kijk wat dat weer allemaal hebben. Die verwarming, die huizen. Kijk mensen, wat dat hier allemaal hebt. Van wat komt dat? Ooit was het anders. Maar waarom is het dan zo'n haat tegenover het evangelie, mensen? Tegenover God? De wereld weet niet wat de openbaring van Yahweh heeft gedaan en wat zijn hand is in de schepping. Maar heel simpel, mensen. Omdat de mens altijd wil denken dat hij alles autonoom en los van God heeft gedaan en kan doen en doet. De mens die zelf God wil zijn. Het gaat terug naar Genesis en die gedachte had desastreuze gevolgen voor de mens. Zo erg dat God moest ingrijpen. En hoe dat ging, dat lezen we in schrift, mensen. Die verhalen die werden neergepend en vormen nu de Bijbel dat we in ons handen hebben en ook iets dat we veel te vanzelfsprekend nemen. De hedendaagse mens wordt er ongemakkelijk van om toe te geven dat God er zijn handen heeft. Dat wij vandaag geven om onze armen en zwakken. Dat er vrijheid is van mening, onderwijs, godsdienst, denken. Nee, ze willen daar zelf de krediet voor. En zelf de wetenschap was pas mogelijk gemaakt na het evangelie. Onderzoek het, mensen geloven het of niet. Ik zou dat uren kunnen overtalen, maar moest soms ook dingen zelf onderzoeken. De mens wil zichzelf die zaken toe-eigenen. Maar ik vind dat wij als christen toch beter moeten weten. En God erkenning moeten geven voor wat het evangelie en de Heilige Geest heeft gedaan. En iets sterker mogen staan in die waarheid. Anders verkonden we een evangelie die niet verder gaat dan wat dat God in onze leven gedaan heeft. En dat is op zich al heel mooi. Hè? Maar Gods werk is wel zoveel malen groter. Dus als je rondje kijkt rond kerstdag en ziet hoe prominent dat die dag aanwezig is, hoe dat gevierd wordt in cultuur en zelfs bij mensen dat niet geloven, de geboorte van onze koning. Als je merkt dat mensen die zelf niet geloven een kruis dragen. Hoe praktisch iedereen weet wie dat Jezus is. Wel, denk eens aan onze Heer. En de kracht van de Heilige Geest die hierachter zit. Maar Jezus is niet heel de wereld rondgelopen van ik zit hier. Nee, de Geest heeft dat gedaan, mensen. Staan we daar wel genoeg bij stil? Ik denk het niet. Weten wij christenen dat eigenlijk wel? Maar ik merk eigenlijk veel te weinig. Ik zag dat ook heel lang niet. Het systeem was voor mij ook altijd lang de vijand. Babylon. En ja, er is corruptie, oorlog, leugen, valsheid, hebzucht, winstbejacht. Dat is er, ik weet het. Reden genoeg om te blijven strijden voor gerechtigheid, voor een betere wereld en te geven om elkaar, mensen. Ik vind het jammer, mensen, om een wereld te zien die de oudheid romantiseert. Zonder de gruwel te zien dat toen plaatsvond. Die de schepping opnieuw begint te voorafgolden in mensen. Moeder natuur in plaats van vader God. En ze gaan weer de natuur gewoon gaan aanbidden. In plaats van de schepper, onze vader. En tegenwoordig graag met een beetje LSD en psychedelische drugs gaan ze zich één gaan voelen met de natuur. In plaats van zich te richten tot God en Jezus in gebed. En mensen, ik zie het heel dicht bij de mensen rond me. Heel dicht. We keren terug in de tijd, mensen. En dat is bijna benauwelijk. Dus laat ons deze boodschap meedragen met kracht. Dat de mens dit mogen weten, dat de mensen dat mogen weten, dat moet geweten zijn. Dat de wereld hier in het Westen met haar joods-christelijke waarden en tradities voor een groot deel het werk van onze God is. Een wereld van mensenrechten, zorg voor zwakken, waarin we weten dat fout is als we onrecht zien. Daarvoor hoef je niet te geloven in God. Dat is voor velen van vandaag normaal geworden. Prachtig, maar dat is het werk van onze Heer. Dat het Westen ook met haar joods-christelijke waarden en tradities niet de boeman is, zoals we zo vaak horen. Maar laten we eens een keer rondkijken. In welke natie heb je zoveel vrijheid als hier? Met zo'n groot vangnet, die vluchtelingen opvangt, kinderen opvangt die geen ouders hebben, waar armen kunnen doorgroeien uit de armoede, waar we mogen samenkomen met onze Bijbel, waar mensen? In Rusland en China? Denk het niet. Je moet daar geen kritiek aan op je regering, zeker niet. We hadden dat knielen voor het communistische systeem. En soms wat er gebeurt, dat je echte christen wil zijn daar, is niet fraai. Maar ook die mensen, ook al zeggen ze het niet luid op, erkennen onrecht en willen een betere wereld. Indië? Nee, daar regeert de armoede, leeft men in een erbarmelijke toestand. En bij arm, dat is je eigen schuld, want blijf je arm, want dat is je karma. Zit nog hassen in die denkwijze bij die mensen? Nee. En waarom willen mensen die onderdrukt worden of in oorloggebied geleefd hebben of in extreme armoede naar hier komen? En niet in China, Rusland of India of Zuid-Amerika. Wel, waarom? Er zijn hier kansen. Dat is uniek. En de tegenstander is ook heel actief en boos en meedogenloos. Want onze Heer heeft die macht nu eenmaal verbroken aan het kruis en de opstanding. Dus ja, de tegenstander is kwaad. En ik betreur het wanneer dat Westen steeds weer decadenter wordt. Terugkeert naar oude goden, zich afkeert van die God en van God en joods-christelijke waarden en tradities. Want ik vrees eigenlijk wel een beetje voor de gevolgen daarvan. Want dat ding meemaken wanneer dat we God aan de kant schuiven, mensen. Ik draag die vrees wel, ik ga er eerlijk in zijn. Maar ik blijf vertrouwen. Blijven vertrouwen in de Heer en zijn belofte. Want ik kom niet pleiten dat dankzij de komst van onze Heer hier alles geplotst, gefixt is en opgelost. Ik kom hier pleiten voor het feit dat die komst al serieuze stempel heeft gedrukt op de wereld. En dat we dat werk als veel te vanzelfsprekend zien. Of als het werk van mensen aan. Maar dat is wel degelijk de kracht van het evangelie, mensen. Het evangelie heeft zich al bewezen, mensen. En vandaag is kerstmis en viert de wereld de komst, de geboorte van onze koning. Zo aanwezig en zichtbaar. Weliswaar met de nodige dwaalleer en niet-christelijke symbolen en tradities, maar ja. Maar wij leven al, wij, christenen, met onze koning. Zijn heilige geest leeft al in ons. En we kijken uit naar zijn koninkrijk. En de hoeksteen van dat koninkrijk is al gelegd, mensen. En die hoeksteen was Jezus. We kunnen dat niet blijven herhalen. Dus laat ons Jezus vieren elke dag, niet alleen op kerst. En zijn werk uitdragen in deze wereld. Vertellen wat dat al heeft gedaan in de wereld. Een werk dat al is gebeurd. Een werk dat we vaak niet zien of niet bij stilstaan. Maar de vrucht van dat werk is al in deze wereld. En ik zag dat ook lange tijd niet. Ik wist dat zelf niet. Totdat ik plots dat inzicht kreeg. Het maakte mijn liefde voor Jezus enkel en alleen nog veel groter dan het al was. En ik hoop echt hetzelfde voor jullie. Amen.